Opnieuw gaat er een golf van geweld door Amerika met schietpartijen op willekeurige slachtoffers. Met als dieptepunt Buffalo in het noorden van de staat New York, waar een 18-jarige zelfverklaarde fascist en witte nationalist in een supermarkt wel bewust 10 of ik geloof inmiddels 11 zwarte klanten afslachtte. President Biden hield in Buffalo een emotionele toespraak waarin hij een aanval deed op white supremacists, witte suprematisten.
White supremacy is a poison. It's a poison running through our, it really is. Running through our body politic. And it's been allowed to fester and grow right in front of our eyes. No more. I mean, no more. We need to say as clearly and forcefully as we can that the ideology of white supremacy has no place in America. None.
Niet dat die massamoord wordt goedgekeurd, maar een groeiend leger van witte Amerikanen vindt dat ze onder de voet worden gelopen door immigranten en zwarten die erop uit zijn om hen te verdringen in en de macht over te nemen. The Great Replacement, de massale wegdrukking, noemen ze het. Blijkt ook een Nederlands woord voor te staan trouwens, de omvolkingstheorie. Dit is de aflevering 129 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de BNR-podcaststudio met een kop koffie voor me, onder het wakend oog van technicus Wesley.
Ja, gelukkig. Altijd goed als die erbij is. Ik ben Jan Posma. Ik zit op afstand in Washington. Op mijn vaste plekje aan de eettafel met ook een volle mok koffie. De Amerika-podcast mok natuurlijk. Die je natuurlijk kan winnen als je een leuke, gekke of originele, kritische, goede vraag stuurt. Goede vraag, dat is ook wel belangrijk. Dus laat ik het nog even genoemd hebben. We gaan aan het eind natuurlijk weer de vragen behandelen. En dan kan je dus zo'n mok winnen.
Ja, en nog 2 weekjes wachten, Jan. En dan kunnen jullie als luisteraars ons in levende lijven zien.
Ja, daar hebben wij toch wel zo'n ontzettende zin in. Aflevering 131 wordt dat van de Amerika-podcast. En dan zijn we in perscentrum Nieuwspoort. In het machtscentrum van, nou in ieder geval van Den Haag. Een beetje van de wereld misschien wel, die avond, Bernard.
Absoluut.
En het is, dat wordt echt een hele mooie avond. En als je kaartjes nog wilt, dan moet je snel zijn. Want wij hadden recent contact met Freek Ewals, de baas van het Haags College. Haagscollege.nl moet je zijn. Daar kan je de kaartjes krijgen. En die vertelde ons dat het heel snel gaat met die kaartjes. Hè? Dus daar zijn wij heel blij mee natuurlijk. Ja. Maar als je er nog bij wil zijn, dan moet je opschieten.
Ja. Nou, in ieder geval een leuk idee. Want we waren pas geleden samen bij jou thuis in Washington. En nou met z'n tweeën in het machtscentrum van de wereld. Wij maken leuke dingen mee, Jan. Hey,
ja,
over leuke dingen. Weer, leuke dingen of interessante dingen gesproken. Jij was in Mississippi in het diepe zuiden.
Ja, en dat daar kan ik heel veel over vertellen, Bernard. Want ik vind altijd het zuiden, dat is echt, vind ik, de interessantste regio in de VS. Daar komt zoveel samen. Geschiedenis, de religie, de raciale verhoudingen. En nou ja, vanwege waar jij al mee startte, begin ik maar even met dat laatste. Daar wil ik wel wat over vertellen. Ik was namelijk ook in Jackson, Mississippi. En dat is ook de plek waar Medgar Evers is doodgeschoten. Dat is een burgerrechtenactivist die jij natuurlijk kent, maar ik denk niet dat elke Nederlander hem kent. Hij is in 1963 neergeschoten. Hij was bezig met de desegregatie in Mississippi. Mississippi natuurlijk echt een van de staten waar dat heel heftig was, waar veel geweld ook was. Dus dat was echt een linker baan die hij voor zichzelf had bedacht als burgerrechtenactivist. Hij stond op zijn oprit. Daar werd hij neergeschoten toen hij wat uit zijn auto haalde. En die dader, dat is ook wel bijzonder, die is pas in de jaren 90 daarvoor veroordeeld. Dat zegt ook wel iets over hoe dat dan ging in Mississippi. Maar wat mij daar opviel, en daarmee komen we dan ook in het nu. Ik reed heel dicht langs dat huis van hem. En ik dacht, ik moet daar toch eventjes gaan kijken. En dat huis is nu een monument. In een nog steeds zwarte wijk, waar de mensen ook duidelijk niet veel geld hebben. De wegen zijn daar ook veel slechter. Je kent het wel. Het is een beetje een verlopen stukje van de stad, is dat. En Jackson is al niet de stad die heel rijk is. En wat mij toen opviel, het is sowieso een mooie plek. Waar ook regelmatig even mensen stopten toen ik er was. Dus dat is echt wel een plek waar mensen even gaan kijken. Maar er staan heel nadrukkelijk allemaal bewakingscamera's om het huis. Dus gewoon een huis, weet je, zo'n jaren 50 huis. Midden in een woonwijk waar gewoon mensen wonen. Er staat op elke hoek een bewakingscamera. Er staan enorme schijnwerpers op die tuin gericht. Ook allemaal bordjes van het beveiligingsbedrijf wat daar wat de boel beveiligt. En dat gaf het wel een beetje een rare vibe. En ik kon niks vinden over vandalisme of dat daar wel eens dingen gebeuren, dat niet. Maar ik moest wel meteen denken aan, dat weet je vast ook nog, die herdenkingsborden voor de moord op Emmett Till. Dat is ook zo'n voorbeeld van, dat is een lynching die heeft plaatsgevonden. En die borden die zijn inmiddels bulletproof overal. Omdat die constant vervangen moesten worden, omdat mensen erop gingen schieten. En het gaf een hele gekke vibe, al die camera's erbovenop. Dus een rare plek.
Ja, het verwart mij altijd enorm, Mississippi, want het is overwegend zwart. Maar het is ook conservatief. En het is ook toch heel vaak in republikeinse handen geweest. Hoe kan dat als die mensen zo, laat maar zeggen, als de zwarte bevolking zo duidelijk overheersend in de meerderheid is?
Ja, ik denk dat er ook mee te maken heeft dat veel van die zwarte bevolking niet altijd naar de stembus gaat. Want als ik kijk naar die wijk en ook wel een paar andere wijken waar ik doorheen ben gereden, dat zijn echt, Mississippi is qua inkomens de armste staat van Amerika. Er zijn daar echt grote problemen. Ook, ik was daar voor een abortusverhaal. Dat staat zaterdag in de Telegraaf. En dat blijkt ook dat qua tienerszwangerschappen staan ze helemaal bovenaan. Onderwijs, dat gaat helemaal niet goed. Echt op alle plekken waar je problemen kunt hebben, daar hebben zij ook problemen. En die zwarte bevolking is daar vaak het meeste het slachtoffer van, omdat die al de zwakkere in de samenleving zijn. Maar tegelijkertijd zijn dat volgens mij ook niet de mensen die naar de stembus gaan. Want die zijn eigenlijk, ik zeg maar even cru, bezig met belangrijkere zaken. Die zijn bezig met, komt er vanavond wel eten op tafel? En politiek is dan ver weg.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik heb daar niet uitgebreid onderzoek naar gedaan.
Nee, dat begrijp ik wel. Maar het is een indruk.
Gesproken, maar dit is de indruk.
Ik heb diezelfde indruk daar ook gehad. En ook altijd in verwarring. Bij wijze van spreken, als je met zo'n overgrote meerderheid bent, dan pak je toch de macht, zal ik maar zeggen. Ga ik je wel stemmen en dan is het in één keer gepiept in zo'n staat.
Ja.
Ja, maar dat doen ze dan toch.
En daarnaast ook dat soms onze collega Diederik, die mailde daar deze week nog over. Die zei van, soms zijn er die, soms stemmen Amerikanen ook tegen hun eigen economische belangen in. En dan gaat het juist over andere zaken waar meer emotie speelt. Daar heeft Diederik denk ik helemaal gelijk in. En dat is denk ik iets wat hier ook wel speelt. Dat ook een deel van de zwarte bevolking is ook best conservatief als het bijvoorbeeld gaat om abortus of dat soort onderwerpen. En daar zijn ze best wel fel in. Religieus, conservatieve gedachtegoed. En dan is dat de reden waarom je bijvoorbeeld republikein stemt en niet dat je het toevallig financieel niet zo goed hebt.
Nee, dat kan ook. Dat is waar. Ja, ik herinner me nu dat ik een keer Flint was in Michigan. En daar was op dat moment de enige autofabriek die daar staat dicht. Omdat het ging slecht. En dan sluiten ze zo'n fabriek gewoon een tijd. En dan wordt al het personeel ontslagen. Hè? En heel Flint had maar één werkgever. En dat was General Motors. En die was dus dicht. Dus al die mensen waren een tijd werkloos. En toen ben ik een heleboel van die mensen gaan interviewen. Dat was in de tijd van Reagan. Die de campagne voerde tegen Jimmy Carter. En toen zei mijn vraag was dus, ik kan me voorstellen dat jullie nou in deze omstandigheden op Jimmy Carter gaan stemmen. Hè? Dat is toch een democraat die heeft meer oog voor dit soort problemen. Nou, dat was alsof ze water zagen branden. Ze riepen allemaal, hoe kom je daar nou bij? Wij zijn overtuigde republikeinen en we gaan natuurlijk op Ronald Reagan stemmen. En ja, wij weten wel dat dit soort dingen gebeuren. Maar op een bepaald moment gaat die fabriek wel weer open en dan krijgen we wel weer een baan. En Reagan zal best goed voor ons zorgen. En dat heb ik nooit vergeten, omdat wij zijn natuurlijk ook allemaal maar simpele, bevooroordeelde journalistjes. Dus we denken, als je arm bent, dan zal je wel op de Democraten stemmen. En als je zwart bent ook. Kan toch niet anders? Nou, kan best anders.
Ja.
Ja.
Hetzelfde met immigranten ook. Hè. Daar wordt dan ook vaak van gezegd van oh, die Latino's die gaan allemaal democratisch stemmen. Maar daar zijn ook heel veel conservatief.
Zeker.
Ook op het gebied van immigratie vaak als ze hier wel wat langer zijn. Dus,
ja, want die zeggen
allerlei verschillen.
Ja. Die zeggen die immigratie heeft ons een vermogen gekost. En we hebben het allemaal volgens de wet en de regels gedaan. En al die mensen die de grens bestormen, die zijn illegaal. Dus die komen er wat ons betreft niet in. Laten ze maar net als wij hun allemaal netjes de formuliertjes gaan invullen. Nou ja, begrijp ik best. Ik moest ook nog even denken, Jan, bij jouw verhaal over Mississippi aan een hele beroemde moord in 1964. Die de geschiedenis is ingegaan als Mississippi Burning. Ik weet niet of je het verhaal kent.
En de film, film.
En, ja, geweldige film met Gene Hackman en Willem Dafoe. Die speelden daar de FBI-onderzoekers. Maar er waren dus drie burgerrechtsactivisten. James Cheney, Andrew Goodman en Michael Schwerner. En die voerden daar campagne eigenlijk tegen de toen nog bestaande apartheid. Die er was. Dus dat de zwarte mensen echt... die mochten overal niet in en zo. En er waren al een enorme toestand. En die zijn ergens op een weg in de auto... staande gehouden door leden van de Ku Klux Klan en vermoord. En ik heb ooit een interview gemaakt met Jesse Jackson over die kwestie. En die zei, Mississippi is voor mij een beetje een metafoor van die hele rassenstrijd. En dit is het verhaal van het racistische zuiden in een notendop. De koelmoedige moord door de Ku Klux Klan op twee zwarten en een jood. Want dat waren die drie activisten in die auto. En dat is me altijd bijgebleven. Ik dacht, hoe kan je het zo goed samenvatten?
Ja, dat is inderdaad raak gezegd. En het is... je zoekt het, als ik daar als correspondent ben natuurlijk, dan zoek ik ook een beetje die dingen op. En dan vraag ik mensen ook wel wat daarna, want ik vind dat zelf ook heel interessant. En je ziet daar gewoon, ja, het komt een beetje zo aan de oppervlakte nog steeds daar. En ik hoorde daar hele wisselende verhalen ook van mensen. Dat één vraag je dan blank of wit, dat maakt niet zo... blank of zwart, dat maakt niet zoveel uit. Maar de een die zegt dan van... ja joh, maar we zijn zoveel verder en we willen ook verder als staat. Die verhalen uit het verleden, daar worden we steeds aan herinnerd. Maar kijk eens waar we nu staan als het gaat om raciale verhoudingen. Maar ik sprak ook met een mevrouw en die zei meteen van... ja, ik kom hier eigenlijk niet vandaan. Ik woon hier nou, ik geloof iets van 30 jaar... En ik moet zeggen, ze had geloof ik ook een geadopteerd zwart kleinkind. En die zei van ja, ik moet echt extra op haar passen. Want het is hier nog steeds, dat racisme. Het is niet eens onder de oppervlakte. Het is er gewoon echt heel duidelijk nog. En dat zo zie je ook dat per persoon enorm kan verschillen hoe dat ervaren wordt. Maar wel indringend voor deze tijd, 2022.
Ja. Dat is het meest, nou ja, voor mij het meest raadselachtige überhaupt van het land. Dat maar niet overgaat. Maar ja.
Ja, precies. Ja. Hey, Bernard, je hoeft er niet voor terug naar bijvoorbeeld 1964 en ook niet naar Mississippi. Want je begon er al mee. Er waren deze week gewoon weer racistische aanslagen. Dat blijft bizar in dit land. Ook toch iets dat steeds terugkomt. Het was deze keer in Dallas, Santa Ana. En natuurlijk, waar je al het over had, in Buffalo, New York. Waar een white supremacist van 18 notabene 320 kilometer reed om in een voornamelijk zwarte wijk uit te komen. En daar in een supermarkt schoot hij, volgens mij schoot hij 13 mensen neer. En zijn er 10 in ieder geval overleden. Voornamelijk zwarte klanten. En dat op een doodgewone zaterdagmiddag in Amerika.
Ja, 18 jaar. Piepjong, Jan. Dus net geen kind meer. Hij noemde zichzelf op fora en in de sociale media. Hij noemde zichzelf een fascist en een witte nationalist. Maar ik had altijd de indruk dat het merendeel van die white supremacists... dat wat oudere witte mannen zijn. Dat kan best gewoon een misverstand van mij zijn. Maar dat dacht ik altijd. Hoe raak je op die leeftijd nou al zo geradicaliseerd?
Ja, ik moet zeggen, ik heb dat beeld ook vaak wel een beetje hoor. Ook in die buurt. Dan kom je een oude pick-up truck tegen met zo'n Confederate flag zo klein. Dan denk ik ook wel even van, nou, dat zou er wel eens eentje kunnen zijn. Maar als je kijkt naar de daders, ook de laatste tijd van dit soort aanslagen, dat zijn vaak jonge mannen. En wat je daar ook wel, jonge blanke mannen ook trouwens, en wat daar ook vaak terugkomt, is dat het allemaal mensen zijn die veel online te vinden zijn, die veel inderdaad op die fora zitten. Beetje op van die plekken die weinig gereguleerd worden. 4chan, dat is zo'n forum waar veel van dat soort mensen te vinden zijn, en die daar eigenlijk vrijuit zo'n beetje alles kunnen roepen wat ze willen. En daar zit heel veel bagger dus ook tussen. En deze man, deze jongen, die schreef een manifest. We noemen het nu manifest, maar ik heb een stukje gelezen. Bij een manifest verwacht je dat er ook een lijn in zit. Hè? Dat er een doordacht iets zou dat moeten zijn. Maar ja. Dit is echt, het gaat van hot naar her en het alles door elkaar. Maar goed, bij gebrek aan een beter woord, een manifest. Dat zette hij zelf online. En dat stond vol met allemaal van dat soort theorieën uit die rechtsextremistische hoek. De genocide op witte Amerikanen en replacement, die replacement theory. Daar komen we zo nog even op terug. Dat zat er ook in. Dus dat is, ik geloof dat het 98 pagina's was. En het was dus allerlei dat soort dingen. Het ging over Breivik, het ging over Nieuw-Zeeland. Alles door elkaar. Maar ja, nou ja, goed, misschien moeten we eerst even neerzetten, Bernard, dat het echt wel groot nieuws was. Want dit soort dingen gebeuren dus vaker. Ook schietpartijen gebeuren vaker. Maar dit was wel echt even een moment dat het een paar dagen hierover ging.
Ja, en Biden ging erheen met zijn vrouw. En die hield toen een vlammend betoog over witte radicalen. We hebben begin van de podcast een stukje van laten horen. Die witte radicalen die geen deel kunnen uitmaken van de Amerikaanse samenleving. Dat was zijn stelling. Hè? Dit zijn wij niet, was zijn boodschap. Dit is dit land niet. Het is een thema waar, dat moet je Biden nageven, waar hij zich regelmatig heel druk over maakt. Sterker nog, hij is destijds, zegt hij altijd, aan zijn presidentscampagne begonnen om die reden. Maar wat ik nou niet snap, Jan, ik vond het best een mooie toespraak, hoor, daar niet van. En het was ook, ik vond het ook gepast tegenover de nabestaanden van al die slachtoffers. Maar wat ik niet hoor, is een actieplan. Als je dit zo'n enorme prioriteit vindt, waarom doe je dan zo weinig? Dat begrijp ik niet.
Ja. Nee, precies. Ik deed mij ook een beetje op een paar momenten. Was het een beetje een Obama-moment. Hele mooie woorden. Maar dan denk je ook daarna van, maar wat gaat er nu al gebeuren? En dat is hier denk ik ook zo. En ik heb een, volgens mij was dat de gouverneur van New York. Die heeft een oproep gedaan aan de techbedrijven. Of eigenlijk een oproep aan de politiek om wat te doen aan die techbedrijven. Dat er dit soort manifesten, dat eerder offline gehaald moet worden. Dat daar meer controle op moeten zijn. Dat is iets concreets. Maar ook iets wat moeilijk is om te regelen natuurlijk. Vrijheid van meningsuiting. Maar ook, je moet die techbedrijven maar mee zien te krijgen. Allerlei haken en ogen. En ook eentje aan Fox News. Die kwam van Chuck Schumer, de leider van de Democraten. In het huis, of in de Senaat. En die, daar komen ze ook nog wel even op, want dat ging weer over die replacement theory. Maar wat ik ook meteen zie, is dat het dan meteen enorm gepolitiseerd wordt. Dit soort onderwerpen wordt dan ook meteen een verhaal van, ja, maar jullie democraten willen dit alleen maar omdat jullie tegen ons republikeinen zijn. Dat wordt meteen gelijk de tweedeling, zeg maar. En dan kom je eigenlijk niet verder. Nee. En ik moet ook eerlijk zeggen, behalve ook strengere wapenwetgeving en die paar dingen die net genoemd zijn. Het is moeilijk. Hoe pak je dit aan? Het zijn mannetjes die alleen thuis zitten. Ze zijn ook niet enorm georganiseerd. Maar ze communiceren wel een boel met elkaar, gelijkgestemden. Hier was ook het verhaal dat hij nog voor die aanslag, ik geloof een half uurtje ervoor, contact heeft gehad met mensen op zo'n forum. En niemand heeft de politie gebeld. Dus daar valt wat te winnen. Maar ja, hoe? Ik zou het niet weten, Bernard.
Nee, ik zou wat zien in dat hebben Amerikanen ook met andere dingen gedaan. Je had na de Tweede Wereldoorlog de Marshall-hulp, ik noem maar wat. Dat was een magistraal programma bedoeld om economieën in de wereld weer op gang te helpen. Waarom wordt er niet een taskforce of zo samengesteld met hele grote namen van beide partijen? Bijvoorbeeld de oud-presidenten Bush en Clinton, ik noem maar wat. Die allebei overigens op dit terrein alleen maar de beste papieren hebben. Hè. Dus allebei kleurenblinde mannen geweest. En die dan misschien nog een aantal van die hele invloedrijke mensen verzamelen. En gewoon de boeren van het land door gaan trekken. Proberen dus echt grote namen in te zetten. En naar plaatsjes te gaan zoals waar jij was, naar Jackson. En daar toespraken te houden. Te praten met wie dan ook. Met de politie, met dominees, met leiders van buurten. Ik noem maar wat. En dat zie ik niet gebeuren. Dus ik zie ze wel allemaal zeggen, oh, wat vreselijk allemaal. En je herinnert je nog die laatste hele grote aanslag in de tijd van Obama. Die hield ook zo'n toespraak, prachtige toespraak. Tranen liepen over zijn wangen. Maar ook
was dat Charleston? Die
was Charleston, ja, Charleston. Maar zelfs daar, ook daar kwam niet iets uit van, en nu is het mooi geweest, nu gaan we echt iets doen.
Ja. Ja, en wat denk je dat daar, wat zo'n taskforce uiteindelijk op zou leveren? Waar zit dat? Zit hem dat in de aandacht die je het dan zou krijgen?
Nou, het gaat erom dat je dan in kaart brengt waar het echt speelt. Nou, dat zijn heel veel plekken. En dat je daar echt naartoe gaat. Nou, hoeven dat niet die oud-presidenten zelf te zijn die daar steeds maar heen gaan. Want die zijn er ook te oud voor en misschien dat het ook veel te controversieel is. Maar als die uit hun eigen republikeinse en democratische kring een aantal hele grote namen weten te verzamelen. Ja, en mensen uit de kunstwereld. En het maakt mij niet uit. Sporters, van alles en nog wat. Mm-hmm. En die stuur je gewoon als een soort verkiezingscampagne langs alle staten. Om in buurten en buurthuizen en zomaar mensen bij elkaar te halen. En zeggen, kom op, we gaan erover praten. En ook die white supremacists op te zoeken. En zeggen, kom op. Wat zit jullie nou precies zo dwars? Wat kunnen we daar nou eens aan doen? Dat gebeurt allemaal niet.
Wat daar denk ik inderdaad ook interessant aan zou zijn, is dat dan, zoals jij het omschrijft, dat zou partijoverschrijdend kunnen zijn.
Ja, dat moet het absoluut zo hangen. Anders gaat het niet lukken.
Ja. En dat zou natuurlijk, maar dat zou ook tegelijkertijd een godswonder zijn als dat lukt. Want dat lukt op dit moment met geen enkel onderwerp zo'n beetje. Maar hier, ja, als je dat voor elkaar kan krijgen. Want het is ook denk ik niet. Het is niet dat we het niet weten. De FBI heeft ook wel gewaarschuwd voor binnenlands terrorisme. Dat een groot gevaar is. En voor radicalisering. Dat is volgens allemaal wel in kaart dat gevaar er is. Het is alleen dat er een soort apathie is als we er wat aan moeten doen. En daar blijven we nu ook in hangen. En, dus dit zou inderdaad in ieder geval een manier zijn. Bij gebrek ook aan andere manieren. Want ik zou het verder echt niet weten.
Maar
hoor.
Er is nog een ding. Nou ja, er is nog een ding. Kijk, meestal, dat gaat nu ook komen. Komt de discussie op een bepaald moment weer uit op het wapenbezit. Ja, en dat is echt een repeterende breuk. Daar komt steeds hetzelfde uit. Er is nog nooit een president tegen het Tweede Amendement geweest. Dus tegen wapenbezit. Ook de huidige president niet. Ook zijn voorgangers niet. Niemand. Dus dan krijg je een discussie over, nou ja, moeten we misschien beter toezicht hebben op die zware wapens. En dan heb je het niet meer over het echte onderwerp. Namelijk de haat. Mm-hmm. En de angst voor elkaar. En al die dingen die onderhuids leven, waardoor mensen zo graag zich bewapenen en ook naar die wapens grijpen. En zoals deze jongen, want daar hadden we het over op zijn 18e, meer dan 300 kilometer gaat rijden om een plek te zoeken waarvan hij zeker weet dat daar heel veel zwarte klanten in een supermarkt zijn. Want dat is wat er is gebeurd. En dat moet je benoemen. En je moet, denk ik, je moet die gebieden in en je moet de discussie aangaan met alle partijen. Enfin, ik heb makkelijk praten, hè?
Nee, maar het is wel waar. Deze jongen doet me ook denken aan die jongen in El Paso een paar jaar geleden. Die reed ook honderden kilometers. Toen was het tegen Latino's, maar met dezelfde gedachten. Ja. Hetzelfde resultaat.
Nou, brengt ons op een zaak. We hebben het al even een paar keer genoemd, die er dwars doorheen speelt. Conservatieve republikeinen die zeggen, witten worden weggedrukt. Discussie speelt in Nederland ook. Is toevallig de laatste dagen nieuws over. Dat heet de omvolkingstheorie. Biden zegt dat er te veel nadruk is op de positie van zwarte. Nog veel erger.
Ja, dat wordt hem verweten.
Wordt hem verweten, ja. Ja. Hij zet de grenzen open. Dat zeggen ze. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar het is inderdaad wel een ramp aan die grens. Dus het land stroomt vol met immigranten, voor een groot deel illegaal.
Ja, precies. En dan is de vraag van wat is daar dan zo erg aan? Nou, dat het allemaal democraten zijn. Zo is de theorie. Hè? Dit zijn de democraten die dit expres doen om meer kiezers te winnen. Want het idee is dan dat als je bijvoorbeeld die immigranten het land binnenlaat als democraten, dat die ook op democraten zullen stemmen. En dan is dus je republikeinse stem straks niks meer waard, dankzij al die immigranten van de democraten. We kennen natuurlijk Tucker Carlson allemaal. Hè? Ik ben volgens mij de populairste man op Fox News. En die heeft het dus heel vaak, volgens de New York Times, honderden keren al gehad over die term, the great replacement.
Now, I know that the left and all the little gatekeepers on Twitter become literally hysterical if you use the term replacement, if you suggest that the Democratic Party is trying to replace the current electorate, the voters now casting ballots, with new people, more obedient voters from the third world. But they become hysterical because that's what's happening, actually. Let's just say it, that's true.
Ja, en hij zegt het hier vrij duidelijk. Hij heeft het al heel vaak, heeft hij het dus gezegd. Maar tegelijkertijd na deze moordpartij in Buffalo, dan gaat Tucker Carlson ook weer een beetje zo draaien. Dan is het van, maar we weten eigenlijk ook niet precies wat die replacement theory is. Terwijl hij dat echt honderden keren het er al over heeft gehad in allerlei varianten. Hij noemde ook bijvoorbeeld die dader. Hij zegt van die dader is gewoon gestoord. Nou, dat kan ook heel goed waar zijn. Als je zoiets doet, dan ben je waarschijnlijk ook gestoord. Maar Carlson zegt dan, die man is gewoon helemaal apolitiek verder. En dat heeft er niks mee te maken, die replacement theory. Dus daar wordt echt enorm gedraaid. En dan gaat die discussie daar weer over. En dan, nou goed. Maar even terug naar die slagpartij dus in Buffalo. Die replacement theory, dat is echt een van die argumenten, een van die theorieën die in dat manifest van die moordenaar stond. Hij heeft dan wel echt extremere versies en wat extremere taal dan Tucker Carlson, maar in essentie hetzelfde verhaal.
Ja. Nou, even wat cijfers, Jan. Ik ben een beetje gaan zoeken. 12% van Amerika is zwart. Dat is een minderheid, maar die worden vaak op één lijn gezet met immigranten. En dat is natuurlijk onzin. Want zwarte Amerikanen die zijn net zo Amerikaans als witte Amerikanen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld, als je gaat zoeken naar roots, hè, naar familiegeschiedenissen, dan zijn die zwarte families vaak al langer in de Verenigde Staten dan heel veel witte Amerikanen. Niettemin gebeurt er iets geks in het hoofd van heel veel mensen die zeggen, ja, een minderheid die kun je dus op één lijn zetten met immigranten. Wat is flauwekul. Nou goed, dat is 12%. 17% is Latino. En op de totale bevolking van 341 miljoen mensen is 14% immigrant. En daaronder zijn ook heel veel witte mensen. En ook, wat jij net zelf ook al aangaf, waarschijnlijk mensen die als ze ooit het staatsburgerschap zouden verwerven, misschien gewoon ook republikeins zouden stemmen. Je weet helemaal niet of het allemaal democraten zijn. Maar toch in een land dat 2/3 wit is. En je luistert naar die replacementbeweging, dan denk je dan niet, ik snap er helemaal niks van. Er is helemaal geen gevaar, joh. Die witte Amerikaan is nog steeds ruim in de meerderheid. En die wordt helemaal niet vervangen.
Ja, en aan de macht overal. Ik snap dat niet. Tegelijkertijd kan ik me wel proberen wat te verplaatsen in die angst. En wat denk ik in Amerika eigenlijk altijd heeft gespeeld, dat het draait ook om hiërarchie. En als arme Amerikaan sta je niet heel hoog in de hiërarchie en ben je bang om je plekje op die sociale ladder kwijt te raken. Dus is het zaak dat de situatie hetzelfde blijft en dat immigranten onder je blijven en misschien wel dat zwarte Amerikanen onder je blijven, want zo was het natuurlijk heel lang in de Amerikaanse geschiedenis. Het gaat om jouw stekkie in die maatschappij. Jij wil controle, jij wil onderdeel zijn van die die kasten, zeg maar, die controle heeft. En daar is angst voor. En dat is denk ik waar zo'n Tucker Carlson en Fox News, er zijn er meer hoor, Laura Ingraham, dat zijn allerlei, en ook politici natuurlijk, daar is Trump er ook een van, die spelen in op die angst. En die zeggen eigenlijk van ja, toen in de jaren 50, toen was het allemaal goed. Want toen waren wij allemaal de baas, was de wereld overzichtelijk en ging alles goed. En moet je eens kijken wie er nu allemaal komen om jouw plekje proberen in te nemen. En ik denk dat die angst En dat is iets dat is in Amerika altijd heel duidelijk zichtbaar, denk ik. Omdat er ook altijd, dat is een immigrantenland uiteindelijk natuurlijk.
Ja.
Maar ja, het is ook iets. We horen die, wat zijn ook, omvolkingstheorie is het geloof ik in Nederland.
Ja.
In Nederland hoor je het ook, hè? En ik moet zeggen dat ik me als Nederlander ook niet echt het gevoel heb dat ik mijn land uit wordt gedrukt. Maar er zijn genoeg mensen die dat wel zo voelen.
Ja, nee, het speelt nu zelfs nu deze week ook weer in het parlementaire debat. En Thierry Baudet heeft dat begrip ook al een aantal keren gebruikt. En het is precies dezelfde gedachte. Alleen dan gaat het in Nederland natuurlijk voornamelijk over moslims, de andere immigranten. En er zijn er heel veel van, die worden dan nooit genoemd. Dus dat maakt het iets filijner, vind ik. Maar goed, ik denk al dit soort theorieën, of het nou waar is of niet, en of je er iets bij kunt voorstellen of niet. Het is toch doodgewoon ordinair racisme. En dan gebruiken ze allerlei argumentatie. En Tucker Carlson die gebruikt dan de termen. En denk je, nou, dat is een soort sociologisch vertoog dat hij daar houdt. Maar het is toch doodgewoon racisme? Of vergis ik me nou?
Ja, nee, ik denk dat wat jij zegt, dat is inderdaad een heel goed punt. Dat ze verpakken het met sociologische termen. En dan wordt het heel eufemistisch eigenlijk gebracht. Het is uiteindelijk gewoon racisme. Heel duidelijk racisme ook. En juist door dat soort termen te gebruiken. En ook het steeds over randzaken te hebben hierin. En die eufemismes te gebruiken. Gaat de discussie ook heel vaak dus niet over het racisme hierin. Want de discussie die komt dan al niet verder dan. Maar het is helemaal geen racisme. Ja, het is wel racisme. En daar blijft het dan hangen. En dat is denk ik ook een groot probleem. Ook, nou ja. In het kader van wat jij eerder zei, van wat een taskforce zou kunnen doen, het land ingaan om dit soort dingen in kaart te brengen en om dit goed te omschrijven. Ik denk dat dat echt een ding is. Wetgeving, het gaat over dit, het gaat over dat.
Die zouden misschien ook gewoon naar de grens moeten. En zeggen, we horen al die verhalen en we weten wat alle partijen hierover vinden en zeggen, we gaan eens kijken wat we daar kunnen doen. Hoe kunnen we die burgemeesters nou helpen? Hoe kunnen we de grenspolitie waar alleen maar op wordt gekankerd, hoe kunnen we die nou eens een beetje een ruggensteuntje geven? Hoe kunnen we helpen aan een ontmoedigingsbeleid wat echt nodig is voor immigratie? Er zitten allerlei kanten aan. Dus je moet niet een politieke kant kiezen. Daar moet je van wegblijven. Je moet het probleem van alle kanten durven benaderen. Ik geloof er echt in, hoor.
Ik zie je punt helemaal. Maar ik denk daarbij dus ook dat je toch een manier moet zien te vinden. En dat is natuurlijk echt bijna onmogelijk. Maar om toch tot de kern te komen, en dat is dat racisme. En tot die kern te komen zonder dus inderdaad een politieke kant daarbij te kiezen. Maar gewoon alleen al dat erkennen. Maar dat is natuurlijk, dat is in Nederland ook heel moeilijk. Niemand wil een racist genoemd worden. En eigenlijk op het moment dat dat gebeurt, dan ben je al weg. Dan wil niemand meer praten. Dat is het nu wel. Want nu gaat het om inderdaad omvolking en dat soort omvloerse termen.
Ja.
Terwijl uiteindelijk het resultaat, niet direct. Niet dat Tucker Carlson hier nou de directe verantwoordelijke voor is. We weten ook niet of die schutter naar Tucker Carlson keek. Maar die Tucker Carlson die maakt dat soort termen en dat soort theorieën die gewoon racistisch zijn, die maakt die wel mainstream, die maakt die populair, maakt die normaal. En daardoor lijkt het ineens helemaal niet meer zo racistisch. En daar moet wel, dat moet doorbroken worden.
Ja. Helemaal mee eens. Nou, Jan. Hey,
Postma is klaar.
Ja, Postma heeft zijn verhaal verteld. Zullen we dan naar de luisteraarsvraag gegaan? Want we hebben.
Ja, precies. Ja. Want het is wel een zware aflevering.
Ja, vind ik ook. Wat heb je allemaal uit de post en de WhatsApp gehaald? Want de luisteraar weet het inmiddels. Je kunt ook vragen inspreken of als tekstboodschap sturen naar de Amerika Podcast WhatsApp. Het nummer is 0628135020.
Ja, en we hebben alweer veel te lang zitten praten. Dus we gaan zoveel mogelijk proberen te doen. Maar excuus als jouw brief of audioboodschap er niet bij zit. Ik moet het bijna elke week zetten, want jullie sturen ook zoveel. Maar dank daarvoor, want dat is wel heel erg leuk. Oscar Lobera, die had vorige week ook al een berichtje gestuurd. Leuk dus. Hij was die man die ook bij de border security dan stond, hè, Bernard. En die zich dan nogal geïntimideerd voelde. En wij voelden eigenlijk altijd hetzelfde.
Ja. Dit was de man die zei, je wordt gezien als potentieel misdadiger als je Amerika probeert binnen te komen. En je moet maar bewijzen dat dat niet waar is. En daar heeft hij gelijk in.
Ja, ja, zeker. Dat gevoel dat delen denk ik heel veel Nederlanders. Hij heeft nu een andere vraag, ook een leuke originele vraag. Hij begint, we gaan even een paar bochtjes nemen, Bernard. Maar daar komen we er uiteindelijk op uit. Hij vraagt, ik weet niet hoe Bernards hip-hop platenverzameling eruit ziet. Deze week is een populaire rapper, Young Thug, aangehouden in een Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act. Oftewel een RICO-zaak. Nou, dat kennen we allemaal van de maffia, want daar wordt dat veel van ingezet. Deelname aan een criminele organisatie. Daar kan je dan voor opgepakt worden. En dan komt hij uiteindelijk bij de FIFA. In 2015 was er een groot onderzoek, of tenminste dat draaide rond, een paar jaar geleden was er een onderzoek naar de FIFA. En die zit natuurlijk in Zwitserland. Maar het was Amerikaanse justitie die die FIFA-leiders ging vervolgen. En hij zegt van ja, dat zie je wel vaker. Ook als drugsbazen uit andere landen kunnen worden uitgeleverd aan Amerika. Of er is bijvoorbeeld een hacker ergens in de Achterhoek. Dan worden die gewoon uitgeleverd. Gaat Amerika, die gaat ze dan vervolgen. Hoe komt dat nou? Komt dat door die RICO-wet? Of is er een andere reden? Hoe zit dat?
Hoe zit het dat de FIFA, dus dat niet uiteindelijk tot niks, dat ging over Blatter, hè, dat onderzoek. Als ik het me wel herinner.
Ja, al die mannen eromheen en omkopen.
Ja, en dat is door een hele gedreven Amerikaanse advocaat allemaal onderzocht. En die kwam ook met vreselijke conclusies. En inderdaad, uiteindelijk is daar niks gebeurd. Ik weet ook niet of er om uitlevering is gevraagd. Kan ik me niet meer herinneren.
Ja, ik weet het ook niet meer precies trouwens hoor. Maar ik weet in ieder geval wel nog dat er echt wel heftige conclusies waren. En dat er ook een Amerikaan, Charles Blazer, dat kan ik me nog wel herinneren. Die is inmiddels overleden. Maar dat was de spil daarin. Ja. Volgens mij, want de vraag was dan ook een beetje, waarom doet de Amerikaanse FBI dan iets wat zo internationaal is? Ik denk dat dat dus met die Blazer te maken.
Het zou heel goed kunnen. Ik weet het niet meer. Nee, sorry.
Ja, en die RICO-zaak, Bernard. Misschien moeten we nog eventjes naar die rapper terug. Want ik vond dat wel interessant. Die man die heeft dus een platenlabel. En die is opgepakt. En ik geloof wat mensen om hem heen. En er wordt dus gezegd van ja, dit is een RICO-zaak. Jullie zijn lid van een criminele organisatie. Ik vond dat wel verbazingwekkend hoor. Dit is dan iets dat hoor je vaker in Amerika. De maffia wordt daar ook vaak. Daar wordt de maffia mee aangepakt ook. Dat is wel een bijzonder iets toch? Dat hele RICO gebeuren.
Zeker, zeker. Die RICO Act is een hele, ook wel een beetje omstreden, maar het is inderdaad een wet. Amerikanen die zijn heel goed in het bedenken van wetten als het gewone strafrecht niet voorziet in het vervolgen van een verdachte. De meest beroemde was misschien wel Al Capone, die een massamoordenaar was, maar waarvoor ze uiteindelijk een speciale belastingwet hebben gemaakt om aan te tonen dat hij belasting had ontdoken. En daar is hij uiteindelijk door de gevangenis in gegaan. Dat is ook zoiets. Die RICO Act moet je ook een beetje zo zien. Het is een middel om mensen die op andere wijze worden verdacht toch te kunnen aanpakken. Als het met de gewone wet in de hand niet lukt.
Ja, ja, ik zit ondertussen even te kijken, want ik was toch wel nieuwsgierig. Die Blazer, die is uiteindelijk overleden voordat hij vervolgd kon worden. Maar is wel schuldig bevonden en er zijn ook wel andere mensen.
Ja, heb je toevallig ook nog de naam van die advocaat of staat er niet bij? Doet er niet toe.
Nou, die kan ik zo snel eventjes niet vinden. Nee. Maar goed, wel interessante vraag in ieder geval. En daar zit inderdaad wel veel in. Dank weer, Oscar. Ja, we hadden een lange mail, een leuk bericht van Antoinette van Asperen. Die is vooral aan jou gericht, Bernard. Groot fan van jou.
Kijk al.
Ja, dus dat is altijd goed. Dus dan word je altijd voorgelezen. Hè?
Ja.
En die wil natuurlijk ook de mok winnen. En dat is volgens mij de belangrijkste reden dat ze de mail stuurt. Ze vindt ons zo'n leuk stel, wat ook leuk is natuurlijk. Ik zit ondertussen die mail een beetje zo door te. Oh ja, er zat ook nog een vraag bij. En dat is toch wel een mooie. Meneer Hammelburg, wat ik me altijd afvraag is, hoe doet u dat toch altijd heen en weer vliegen? Is dat niet heel erg vermoeiend? Heeft u nooit last van die 6 uur tijdsverschil? En als u 's morgens om 7:50 bij Bas van Werven in de ochtendspits, hè, bij BNR Nieuwsradio, over de oorlog commentaar geeft, dan bent u toch ook niet altijd in de studio? Ofwel, het verschil is nooit te horen. Nee. Dus hoe doe jij dat?
Dat laatste is leuk. Nou ja, zoals jij het ook doet vanuit Washington, want jij zit ook vaak 's morgens bij Bas in het programma. We hebben tegenwoordig hele mooie verbindingen. Die werken eigenlijk via een traditionele telefoonlijn. Maar die telefoonlijn wordt dan opgeblazen tot studiokwaliteit. Dus dan is het net alsof je...
Dat doen we nu ook eigenlijk, hè?
Wat doen we eigenlijk nu ook? Want jij zit vanuit Washington verbonden met de podcaststudio via zo'nzelfde verbinding. Dus maar dat maakt niet meer uit. Je kan vanaf de Noordpool werken, of vanuit Bussum of Garderen. Het doet er niets toe, kan allemaal. Dus dat is één. En dat tijdsverschil, ja, dat is nou iets waar je mee moet leven. Ik heb gelukkig nooit last van het tijdsverschil. Dus ik heb gelukkig, ik ben wat dat betreft een gezegend mens. Anderen hebben
Jij bent wel een natuurwonder, hè? Want jij kan inderdaad zo overstappen. En ik heb jou ook nog nooit gehoord dat je daar moe van was. Je gaat gewoon door.
Nee, nou, ik ben wel moe, maar ik ga gewoon door. Als ik ergens aankom, dus of in New York of in Amsterdam terug, dan blijf ik altijd, dan haal ik altijd in één keer door tot zeg middernacht. Dus ik ga niet een dutje doen overdag. En dan schakel je heel snel om. En we hebben. Het is druk, zeker nu in die tijd van de oorlog. En die stukjes in de ochtendshow bij Bas, dat is voor Jan en mij allebei inderdaad wel eens heel laat opblijven. Het is niet anders.
Ja, precies, dat hoort erbij. En ik heb jou ook wel eens horen zeggen, volgens mij, dat je niet eet tijdens een vlucht, toch? Dat
nee,
ook
nooit.
Een tip
ik,
was.
Nee, ik eet niet. Nee, dat heb ik ooit van een Franse piloot gehoord. Die deed dat ook. Omdat hij zei, eten is een signaal aan je metabolisme. Hè? Dus als je een biefstukje eet, dan denkt het lichaam, oh jee, het is al avond. En als je een croissantje neemt en een kopje koffie, dan denkt het lichaam, oh jee, het is ochtend. Dus als je, als je die signalen weglaat, dan weet het lichaam minder, het metabolisme minder. En als je dan aankomt, dan moet je het maal eten wat op dat moment zou worden, wat je normaal zou eten. Bijvoorbeeld als ik uit New York kom, dan kom ik meestal zo aan rond 10, 11 uur 's morgens in Amsterdam. En voordat ik dan thuis ben, is het lunchtijd. En dan eet ik een boterhammetje. Dus dan lunch ik. En s'avonds doe ik.
Denk een harde overgang, zeg.
Gewoon een harde overgang, ja. En dat helpt mij enorm. Bovendien, ik vind dat. Ja, sorry hoor, maar ik vind dat eten in die vliegtuigen ook zo verschrikkelijk.
Ja, precies. Hè? Je kan geen kant op. Nee. Dus dat is het enige wat ze voorschotelen. Ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat zijn hier volle paar tips dan voor wie ook nog heen en weer reist binnenkort. Raymond Jansen, die luistert elke week tijdens een lunchwandeling om de Jamaica Pond, een van de parkonderdelen van de zogenoemde Emerald Necklace van Boston.
Boston, leuk, ja.
Ja, oh, dat wist jij al. Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, nee, ik weet, ja. Mooi daar.
Hij woont daar sinds een jaar. Jamaica Plains, dat is een buurt aan de zuidkant van Boston. En hij zegt van, ja, iets wat mij altijd fascineert, en dat gevoel deel ik helemaal, jij vast ook, Bernard, zijn bumperstickers in Amerika met die leuzen erop. Dat zijn altijd de meest creatieve dingen zijn op die auto's geplakt. Soms zijn het er wel 10 op een rij met allemaal een andere boodschap. En hij noemt iets specifieks. Een vlag die ik ook regelmatig tegenkom in het straatbeeld is de POW-MIA-vlag. Deze vlag wappert vaak bij overheidsgebouwen, maar ook bijvoorbeeld op rotondes. Er roept de krijgsgevangenen en de mensen die vermist zijn geraakt in oorlogsgebied in herinnering. Zouden jullie wat kunnen vertellen over de geschiedenis van deze vlag? Want hij hangt ook bijvoorbeeld boven het Witte Huis. Het is een zwarte vlag met een witte cirkel in het midden. En dan zie je het silhouet van, volgens mij een krijgsgevangene in dit geval, of een soldaat. Ja. En ik dacht dat het komt vast uit de Vietnamoorlog. Maar jij weet dat vast.
Ik herinner mij voor het eerst in de Vietnamoorlog. Ik weet niet of hij toen al niet bestond. Maar het kan ook uit de Tweede Wereldoorlog hebben gestemd. Dat weet ik niet. Maar ik denk inderdaad dat het bij de Vietnamoorlog hoort. Maar ik moet het antwoord schuldig blijven. Het is overigens wel een heel sympathiek gebaar, vind ik. En dat doet mij extra denken aan Vietnam. Omdat je weet dat Vietnam-veteranen, vooral in het begin toen ze terugkwamen, erg controversieel waren. Vaak met de nek werden aangekeken. Dat heeft allerlei enorme problemen gegeven. Een aantal van die witte milities zijn in die tijd gevormd door mensen die dus met, zeg maar Rambo. Mensen die van het spoor zijn geraakt omdat ze met de nek werden aangekeken. En in de bossen in het noordwesten van Amerika clans zijn gaan vormen. En dat is door Ronald Reagan allemaal benoemd en beëindigd. Die zei dus, we moeten mensen die hun nek hebben uitgestoken voor dit land op die manier eren. En of je het nou wel of niet met zo'n oorlog eens was, is niet van belang. Het zijn onze helden. En dat heeft enorm geholpen. Dat was echt ook heel verstandig dat hij dat heeft gedaan. En veteranen staan ook in hoge aanzien. Dus je hoeft niet alleen dood te zijn. Je mag ook gewoon nog leven. En gelukkig is het land, wat dat betreft, staat heel erg. Staat gewoon aan de goede kant. Mensen die bereid zijn voor hun vaderland te sterven, die verdienen de steun en ook de eer die ze toekomt. Zo mooi.
Ja. Ja, ja, in dit geval dus ook de families van vermiste soldaten.
Ja, precies. En dat van die, ja, van die vlaggetjes en van die bordjes. Ja, ik was een keer, ik had een vriend in Amerika of in New York, die was rechter. Is helaas heel jong overleden, maar dan had ik heel veel gesprekken over cultuur. En toen zei ik ook, waarom staan er toch overal bordjes en waarom roepen jullie te pas en te onpas I love you, als je eigenlijk alleen maar bedoelt hoe gaat het vandaag? Dat zijn van die standaard dingen. Love you, ja. Roepen ze dan. In plaats van ja. Have a nice day, kan je ook roepen love you. Nou, en hij zei, Americans like to announce their feelings. Dus Amerikanen vinden het heerlijk om hun gevoel met de wereld te delen. En ja. Daarin passen ook al die bumperstickers. Dus ze willen laten zien wat ze voelen en denken. Dat vinden ze belangrijk. Nou, wij leven in een calvinistisch land in Nederland. En we doen dat dus wat minder. Houd dat nou allemaal maar voor je. En doe maar gewoon. En zo. Maar Amerika niet. Die Amerikanen zeggen nee hoor. Als jij voor een politicus bent. Dan mag je dat heel uitbundig laten zien. Met een grote sticker op je auto.
Ja, precies. Ja. Ja. Mooi. Ja. En daardoor zie je dus ook al die oude stickers dan. Hè? Ik vind dat altijd mooi dat je van
kiezingen
van 4 tot 8 jaar geleden, echt 12 jaar geleden. En dan denk ik altijd van, oh ja, die heeft niet gewonnen, maar je hebt nog steeds die sticker op je auto. Daar moet toch wat iets van een gevoel van wrok zijn.
Ja, het zijn vooral democraten hè, die dingen dan laten zitten.
Ja,
dat is op. Let maar eens op.
Ja, dat is waar. Hé, even kijken hoor, want we moeten al een beetje afronden. Want ik moet zo weer de uitzending in. En jij misschien ook wel trouwens. Want dat gaat ook allemaal gewoon door. Zullen we anders nog even een audiovraag doen?
Oké.
Mijn vraag is als volgt. Sleepy Joe heeft momenteel behoorlijk wat zaken tegen zich die deels out of his control zijn. Stel dat er in Oekraïne komende tijd groot succes worden geboekt en dat er wellicht een staakt het vuren of een soort vredesakkoord komt. Denken jullie dat Biden dit feit met succes kan gebruiken om zijn approval rate op te krikken? Een president die succesvol bezig is met een oorlog is immers in de geschiedenis altijd gestegen in de peilingen, zover ik weet. Ga vooral zo door. Jullie zijn een dreamteam.
Ja.
Dat was de meneer Vernooy volgens mij.
Ja, als het goed verstond op zijn inlei Jurik Vernooy. Staat geen adres bij helaas. Wat we graag willen, want als we ooit als iemand ooit die beker wint, dan willen we ook weten waar die heen moet. Maar goed. Het antwoord is volgens mij ja. Het zou wel helpen als Biden kon bijdragen aan de afwikkeling van die oorlog op een manier die door de Amerikaanse politiek ook wordt omarmd. Dat is belangrijk. Dus beide partijen moeten vinden dat dan een bestand of een vredesakkoord, dat in overeenstemming is met het Amerikaanse belang. Ja, daar kan hij dan wel punten mee scoren. Het nadeel is dat de presidentsverkiezingen die zijn pas over 2,5 jaar of zo.
Ja.
En deze oorlog gaat nog wel een tijdje duren, maar hopelijk geen 2,5 jaar. Dus tegen de tijd dat die verkiezingen er zijn, is het al wel heel lang geleden.
Ja. En we hadden het er in het verleden ook wel eens over gehad, dat die Amerikanen, je ziet wel Oekraïnse vlaggen, hè, ook om nog even op het vorige punt terug te komen. De mensen steken die Oekraïnse vlaggen ook uit, steunen die Oekraïners, maar tegelijkertijd is het nog niet dat rally around the flag gevoel. Het voelt volgens mij niet voor hun als hun oorlog.
Nee.
Dat is misschien ook wel een reden waarom.
Dat klopt, want het is geen Amerikaanse oorlog. Er zijn geen Amerikaanse soldaten bij betrokken. Er worden geen Amerikaanse vliegtuigen neergeschoten. Ik bedoel, het is een oorlog die in principe en materieel en financieel wordt gesteund. Maar niet militair. En dat maakt heel veel uit.
Mm-hmm. Ja, dus dat zou ook denk ik het effect op de peilingen wat beperken.
Wat beperken, denk ik ook.
Hey, moeten we daar maar even bij afronden, denk ik.
Ja, zullen we niet? We hebben nog één. Zullen we nog één audiovraagje doen?
Doe maar.
Ja, want dat is wel leuk. Ja, komt die? Die is, als ik het goed heb verstaan, van Jo Sanchun.
De Mea Culpa podcast van de Amerikaanse oud-advocaat Michael Cohen. Hij was de advocaat van Donald Trump. En het ging over de Supreme Court. En toen begon hij over de mogelijkheden wat hij dan had ingezien. En dat was dan bijvoorbeeld het beperken van die levenslange benoeming van de rechter. Volgens mij heb je het ook wel eens daarover gehad. En anders het uitbreiden van het aantal rechters. En niet het aantal dat er nu zit, maar gewoon iets meer rechters. In ieder geval om te voorkomen dat één president in zijn ambtstermijn, hè, als het zo loopt, hè, dat hij of zij rechters kan benoemen, waardoor de hele dynamiek natuurlijk in die wijze verandert, zoals nu. Waardoor natuurlijk zo'n uitspraak uit 1973 op losse schroeven komt te staan. Kan zoiets? Wat zijn de mogelijkheden daartoe? Hè? Hoe gaat dat in zijn werking? Meer rechters en de ambtstermijn beperken?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, en ik vond het ook leuk dat ze het uit de podcast van Michael Cohen haalt. Want ik wist niet dat hij een podcast had. Wist jij dat hij een podcast had?
Ja, ik volg hem op Twitter. En hij heeft daar regelmatig berichtjes over. En hij is een heel nieuw leven als media personality. En ook wel anti-Trump strijder begonnen. Dat is wel best vermakelijk om te volgen.
Maar goed, deze discussie loopt. En eerst even grondwettelijk. Er is niets tegen uitbreiding van het Hof. Daar wordt ook wel eens over gesproken. Het is ook wel eens groter geweest dan 9, geloof ik. Maar er staat in de grondwet niet. Er wordt geen aantal genoemd, bij mijn weten. Dus dat zou op zichzelf kunnen. Ik weet alleen niet of je het probleem ermee oplost. Want ja, dan krijg je nog steeds democratische presidenten die democraten willen benoemen en republikeinse die republikeinen willen benoemen. Dus ik weet niet precies wat het. En die benoeming voor het leven, ik vrees dat dat onbespreekbaar is. Hoewel ik het een volkomen terecht standpunt vind. Het zou heel goed zijn als die mensen gewoon op een bepaald moment met pensioen gaan. Nou ja, dat is er nu één die dat heeft gedaan. Maar het komt zelden voor. Dus het is echt. Het is net de Brits. Ze zijn allemaal net zoals de Engelse koningin, hè?
Ja, ze gaan maar door. Ze gaan maar door met de stok, alles.
Totdat ze omvallen.
Ja, ik zou trouwens wel denken inderdaad om ze een beperkte tijd te geven in het Hoge Rechtshof. Dat lijkt mij wel een oplossing.
Ja, dat is zeker gaat
natuurlijk. Nee. Ja, want dit is ouderwets. Hè. Dit is niet meer van deze tijd.
Nee.
Maar tegelijkertijd, het gaat nooit gebeuren. Want het kan gewoon inderdaad, maar het is politiek zo beladen. En als je als democraat nu de drie bij zou zetten. Of dan zou je een oneven aantal willen natuurlijk. De vier rechters bijzet. Dan gaat de president hierna, de republikein, die gaat er dan ook vier bij zetten. En dan blijf je bezig. Ja, dus iedereen straks rechter.
Je schuift het probleem alleen maar een stukje vooruit. Trouwens, het zou ook met pensionering gelden. Ook dan geldt dat. Het is nu eenmaal zo dat. Het is een tweepartijenland, dus dat zie je ook in het Hoge Rechtshof. Maar niettemin, bedankt. Ik hoop dat ik goed heb verstaan. Yu Sangxiu.
Ja, zeker. Zullen we hem daarmee afronden, Bernard?
Ja, heb je nog recensies, Jan?
Ja, nee, ik heb geen recensies meer. Ik had wel allemaal, dat moet ik toch even noemen, want dat was ik vorige week vergeten te zeggen. Er waren allerlei mensen die via social media en ook in de vragen trouwens noemden van hey, wij komen op 3 juni naar het Haagse College of naar Nieuwspoort, naar het evenement van Haagse College en de podcast. En ik wou nog even zeggen dat we dat heel erg leuk vinden, dat jullie allemaal zo enthousiast reageren. Dus bij deze, dat noem ik dan maar even.
Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. Nummer is 06-28-13-50-20. Staat ook op de site trouwens. En welke platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
Ja, en ik vond zelf, maar ik ben benieuwd wat jij vindt. Ik vond die vraag van Raymond wel leuk over die vlaggen, die POW-vlag.
Ja.
Die zou ik denk ik nomineren. Ben je het ermee eens? Of
helemaal mee eens.
Ja, top, doen we die.
Maar hebben we van Raymond het adres trouwens?
Oh, dat is een goede.
Raymond, stuur ons jouw adres.
Ja, precies. Ja. Als we hem nog niet hebben, stuur hem even voor de zekerheid toe. Dan komt die mok. Die mok nog niet. Dan sta je op de lijst voor de nominatie. Ja. En dan krijg je misschien wel die mok. Zoals altijd, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Of dat nou uit Boston is of van een hele andere plek. Vinden we altijd leuk om te horen. En ik noemde hem al net eventjes. Kom naar die live-opname van de Amerika-podcast met Bernard en met mij in Nieuwspoort in Den Haag. Met een heleboel gelijkgestemden ook. Het belooft een flink volle zaal te worden. We hebben er heel veel zin in. Het wordt een mooie avond. 3 juni. Kaartjes zijn nog steeds te krijgen, maar niet lang meer als ik Freek mag geloven. Haagscollege.nl en dat is Haags met SCH, dus Haagscollege.nl. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren en Ben, tot volgende week.
Tot volgende week, Jan.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.